Mensen, wij gaan verder. En dat doen we door de 15e vraag aan de orde te stellen. Roept Jezus op tot geweldloosheid? En mijn antwoord op die vraag is ja. En ik geloof dat het heel belangrijk is om als christenen ook in die zin naar de bergrede te luisteren. Dat we ontdekken wat geweldloosheid nou precies is. Dat gaat natuurlijk over het gedeelte wat aan het begin van de avond gelezen is. Hè? Alleen even deze ene zin eruit. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief. En bid voor wie jullie vervolgen. Geweldloosheid, dat combineer ik ook even teruggrijpend op het werk van de Heilige Geest en de bergreden. Door Zacharia 4 vers 6, een heel bekende profetische tekst van Zacharia even in te brengen. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar met hulp van mijn geest. En niet door geweld of, het is in de oude vertaling klinkt het iets anders, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Dat pak ik er nu even bij, ook om die verbinding weer te maken. Dus God is een God die niet ons oproept om op een gewelddadige manier, met behulp van kracht, dingen op te lossen, maar met hulp van zijn geest. En ik geloof dat het heel belangrijk is om de bergreden ook te herontdekken als een inspiratiebron voor een geweldloze samenleving en een geweldloze kerk. Kijk, een geweldloze samenleving of een gewelddadige samenleving, dat kun je natuurlijk dagelijks zien. Er is natuurlijk heel veel gewelddadigheid, ook fysiek, maar ook in taal, op Twitter, op Facebook, hoe mensen elkaar de haren vliegen, dat is natuurlijk echt soms ongelooflijk. Dus heel gewelddadig is dat allemaal. Dat kan in de kerk natuurlijk ook zo zijn. Onze discussies, de discussies die we voeren, dat klinkt allemaal heel vriendelijk discussie, maar die zijn vaak natuurlijk best wel gewelddadig, in taal en in de andere afschrijver die een andere mening heeft. Bij gewelddadigheid en geweldloosheid moeten we niet alleen denken aan het al dan niet ontbreken van fysieke wapens zoals geweren of hamers, maar ook gewoon aan woorden en aan hoe spreken we eigenlijk met elkaar in de kerk. Dus ook de kerk is misschien wel meer dan we zelf willen of durven toegeven een gewelddadige plek waar niet echt in liefde met elkaar wordt omgegaan. Dus als ik het over geweldloosheid heb, heb ik het zeker ook over de samenleving, maar ook echt over de kerk. En ik vind het mooi om op deze derde avond dan ook Martin Luther King nog een keer ter sprake te brengen. Ik heb toen al gezegd, hij werd zeer geïnspireerd door zijn beweging voor een rechtvaardige samenleving. Zeer geïnspireerd door de bergreden van Jezus en de oproep van Jezus om je vijand lief te hebben. Nou, hij heeft het ook vertaald met die term geweldloosheid. Komen we ook bij Gandhi tegen. Gandhi, dat staat op de site in ieder geval wel. Ik geloof niet dat ik het hier al een keer gezegd heb. Maar Gandhi heeft ook 40 jaar lang elke dag de bergreden gelezen. Hij is daar geen christen van geworden overigens. Het is geen christen. Maar hij heeft zich wel laten inspireren door die bergreden. En ook Gandhi is de man van de geweldloosheid. Dus ik geloof dat Jezus in de bergreden oproept tot geweldloosheid. Ik wil het nou niet meteen politiek gaan vertalen, oorlogen niet gevoerd mogen worden door overheden. Dus ik wil het niet allemaal politieke maken, daar heb ik ook een beetje te weinig verstand van. Dan zou het over pacifisme en dat soort dingen gaan. Dus dat laat ik allemaal eventjes zitten. Maar ik kan op zijn minst zeggen dat in de kerk, daar is geweldloosheid oké. En hoe je dat dan precies moet doen, dat is dan de volgende stap. En daar helpt Martin Luther King ons een beetje bij. Hij heeft 6 principes geformuleerd voor geweldloosheid. En ik zal zorgen dat die ook nog even op de site terechtkomen. Dan even keurig in de Engelse versie ervan nog, met nog wat toelichting erbij. Maar ik neem ze even door. Als geweldloosheid betekent dat je niet op een gewelddadige manier op elkaar reageert. Geweldloosheid betekent dat je de ander die jouw tegenstander kan zijn, je fijn, dat je die toch lief hebt. Dat je voor hem bidt, dat je met hem in verbinding blijft. Ook al zijn je standpunten liggen mijlenver uiteen. Nou, die 6 principes zijn deze. Geweldloosheid is een manier van leven voor moedige mensen. Dus er is wel moed voor nodig om geweldloos te zijn. Er is moed voor nodig om die linkerwang toe te keren. Er is moed voor nodig om naar voren te stappen en zeggen van nou, vanavond moet je niet die man pakken, maar vanavond moet je mij pakken. Dus geweldloosheid is een manier van leven voor moedige mensen. Geweldloosheid is uit op vriendschap en wederzijds begrip. He, dus er wordt hier een tekening, een profiel gemaakt van wat is nou die geweldloosheid. Dus het gaat over vriendschap, op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan en elkaar leren begrijpen. Geweldloosheid wil onrecht verslaan, want geweldloosheid is natuurlijk geen slappe hap. Het is niet de bedoeling dat al het onrecht maar moet gebeuren. Nee, maar je reageert er niet met geweld op. Je wil wel het onrecht verslaan, maar in ieder geval niet de mensen die het onrecht begaan. Dus dat is ook een duidelijk onderscheid. Geweldloosheid wil onrecht wel verslaan, maar niet mensen. Vierde, geweldloosheid gaat ervan uit dat lijden een opvoedende en transformerende kracht kan hebben. En wij leven natuurlijk ook wel in een samenleving waar we het lijden weg willen duwen. Hè, want dat is alleen maar lastig en vervelend en moeilijk. En, lijden is ook moeilijk, hè, dus dat moeten we ook niet ontkennen. Alleen wat Martin Luther King zegt, geweldloosheid betekent dat lijden, dat kan een opvoedende en transformerende kracht in je leven zijn. Dus dat je lijden wat je overkomt en dat kun je, nooit mag iemand natuurlijk tegen jou zeggen, nou jij moet dit lijden maar aanvaarden als iets waardoor je gevormd wordt. Dat kun je alleen maar volgens mij zelf ontdekken als je dat ondergaat. Dus we moeten elkaar daar niet mee onder oren slaan, maar we kunnen elkaar wel helpen om elkaar eens op die gedachten te brengen. Dat lijden ook vormend is. Nou, geweldloosheid gaat ervan uit dat lijden een opvoedende en transformerende kracht kan hebben. Vijf, geweldloosheid kiest voor liefde in plaats van haat. Er zijn natuurlijk ook in ons gewone dagelijkse leven, hè, in de huizen waar we wonen, de gezinnen waar we deel van uitmaken, de kerk waar we deel van uitmaken, genoeg momenten dat je liever niet voor de liefde kiest, maar voor de haat. Hè, dat je toch zegt, van, nou, ik beuk er tegenin. Ik heb er geen zin in, dit gaan we niet doen. Dat is eigenlijk een hele natuurlijke reactie. Dus er is nog een wereld te winnen als we zeggen, nee, laten wij leren wat geweldloosheid betekent in de samenleving en in de kerk. Omdat Jezus in de bergrede heel duidelijk die weg wijst. En zesde, geweldloosheid gelooft dat het universum aan de kant van gerechtigheid staat. Dan wordt de taal iets vager. We zouden ook kunnen formuleren, geweldloosheid gelooft dat God aan de kant van gerechtigheid. God is natuurlijk een God van gerechtigheid. God heeft echt een hekel aan onrecht. Nou, hier wordt het iets algemener, het universum, maar goed, het is toch ook de wereld van God. Uiteindelijk zal gerechtigheid overwinnen. Ook als je kiest voor geweldloosheid, zeg je nogmaals dus niet van, nou, dat mag er allemaal zijn, onrecht. Nee, het mag er niet zijn, alleen we kiezen ervoor om daar niet op een gewelddadige manier op te reageren, maar op een geweldloze manier. Nou, ik stip het nu alleen even aan, omdat ik daarmee wil illustreren dat als je die bergreden gaat lezen, dat de bergreden je ook op het spoor zet van allerlei zeer relevante en actuele thema's. Bijvoorbeeld het thema van geweldloosheid. Ik ben een tijdje geleden zeer getroffen door een boek over geweldloze communicatie. Heeft iemand er wel eens van gehoord, geweldloze communicatie? Een paar mensen, een stuk of een paar handen. Wat zeg je? Daar hoort het ook bij. Dat wist ik nog niet. Er is een boek en dat heet gewoon geweldloze communicatie. En daar wordt ook een soort stappenplan in uitgelegd. Hè. Er gebeurt iets in je leven. Iets wat je lastig vindt. En over het algemeen, ik heb hier wel als voorbeeld gebruikt van, Joke zit daar, hè, dus, dat is mijn vrouw. En ik ben wel eens weg, hè. Ik ben vaak weg. Of moet ik een ander voorbeeld doen? Heel nieuwsgierig, hè? Ja. Je kunt wel eens tegen de ander zeggen, jij bent ook altijd weg. He, dat voorbeeld, jij bent ook altijd weg. He, dat is een soort verwijt, dat is een beetje gewelddadig eigenlijk, zou je kunnen zeggen in deze taal. En de geweldloze communicatie, dat zegt dat je je behoefte tot uitdrukking moet brengen. Of dat je je gevoel ook moet zeggen, van ik vind het vervelend dat ik alleen ben. En ik zou het fijn vinden als je wat vaker thuis was. Zou je wat vaker thuis willen zijn?
Wat zeg je dan, ja?
Zeg ik ook nee, maar het werkt natuurlijk niet altijd. Maar je voelt wel aan dat er iets heel nieuws ontstaat. Hè? Als je in een relatie zit en je zit altijd in de verwijtsfeer, zeg je maar jij ook altijd. En dat is eigenlijk is dat gewelddadig communiceren. Jij ook altijd. Maar als je zegt van ja, ik vind het echt naar om alleen thuis te zitten. En ik zou het heel fijn vinden als je gewoon thuis was. Zou je wat vaker thuis willen zijn. dan ontstaat er ook wel iets anders dan wanneer je zegt, jij bent ook altijd weg. He, want dan gaat die ander ook meteen zeggen, ja hallo, snap je niet hoe druk ik het heb? En, he, dus dat kennen we allemaal wel. Nou, ik kan het nu allemaal niet uitwerken, maar ook een boekentip dus, geweldloze communicatie. Daar zit ook Gandhi, dat hele verhaal van Gandhi komt daar in mee. En ik geloof dus ook het verhaal van Jezus, die ons leert om op een liefdevolle manier om te gaan met onze tegenstander. He, ook je partner, je vriend, kan je vijand worden. He, in dit soort, jij ook altijd, dan is die ander eigenlijk al een vijand. Nou, op dat spoor kom je terecht als je bijvoorbeeld dit gedeelte uit de bergrede op je in laat werken en je afvraagt, oké, maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe kan ik leren mijn vijand lief te hebben? Wat betekent dat voor mijn manier van communiceren met die ander? Geweldloze communicatie. We gaan naar de 16e vraag. En die vraag luidt, wat is het koninkrijk van de hemel? Met het koninkrijk van, even tussen haakjes. Het is morgen hemelvaart en dat is ook de reden waarom ik daar vanavond even wat extra aandacht aan wil besteden. Want in de bergreden speelt de hemel zo nu en dan ook wel een duidelijke rol. Alleen al de uitdrukking het koninkrijk van de hemel is een uitdrukking waar het woord hemel steeds in voorkomt. Maar wat is nou die hemel? Nou, ik heb geloof ik in de eerste avond al gezegd dat Matthäus het altijd heeft over het koninkrijk van de hemel, waar Marcus het altijd heeft over het koninkrijk van God. En Matthäus schrijft voor Joodse mensen en nou, die willen liever niet de naam van God zomaar uitspreken, dus die vervangen dat door hemel. Dus dat is een verklaring voor waarom het in Matthäus steeds over het koninkrijk van de hemel gaat, maar daar wordt dus uiteindelijk ook het koninkrijk van God mee bedoeld. En dat pakken we eventjes op, want wij zijn denk ik allemaal wel gewend aan de uitdrukking God is overal. En er zal niemand hier zeggen van nee, dat is niet waar. Nee, God is overal. En als we dan even deze denkoefening verder doen, dan kunnen we zo, de hemel is dus ook overal. Als God is hemel, dan is de hemel overal. Dat betekent, als we dat hebben, ik beweer nu niet dat de hemel niet ook een plek is waar gestorven gelovigen zijn. En waar die plek dan ook maar mag zijn. Maar ik wil het nou vooral even hebben over het gebruik van de hemel zoals dat in de bergreden gebeurt. Want daar gaat het in ieder geval niet over die plek waar je al dan niet naartoe gaat na het sterven. Dat gaat over iets anders. Dat gaat over eigenlijk over de dimensie van God. Gods werkelijkheid, zoals die met de aardse werkelijkheid verbonden is, maar soms is er ook weer die kloof. Je zou het hele verhaal van de Bijbel kunnen vertellen door voortdurend te letten op hemel en aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde, dat lag in elkaar verstrengeld. Gods dimensie en de menselijke dimensie, dat was één. Dat is uit elkaar geklapt. En dat hele verhaal is dan een voortdurend zoeken van waar raakt de hemel de aarde weer. Dat is eigenlijk de beweging die in de Bijbel voortdurend gemaakt. En waar klapt het weer uit elkaar? De hemel raakt de aarde in de wolk- en de vuurkolom bijvoorbeeld. De hemel raakt de aarde in de tempel, tabernakel, andere volgorde. De hemel raakt de aarde in de profeten die namens God spreken. De hemel raakt de aarde in Jezus, de meest volmaakte manier. Dus de hemel die de aarde raakt, hemel en aarde die weer met elkaar in verband komen, dat is waar het steeds om gaat bij het woord hemel. Dus als Jezus ons leert bidden, uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel, dan ziet hij als het ware hemel en aarde weer in elkaars armen liggen. Nou, die hemel, ik noem die zelf, en dat heb ik ook wel ergens anders opgepikt hoor, graag de vierde dimensie. He, dus niet, we leven in de vierde dimensie. Is een dimensie waar we soort van net niet bij kunnen. He, want we leven nou eenmaal in drie dimensies. Alleen hij zit zo dichtbij, die vierde dimensie. Nou, zo dichtbij is die hemel. En als we dat een beetje op ons in laten wekken, dus het koninkrijk van de hemel is ook Gods daadwerkelijke aanwezigheid, Gods geest. He, geest is ook de aanwezigheid van God. Het koninkrijk van de hemel is de daadwerkelijke aanwezigheid in het hier en nu van God in ons midden. In de bergreden wordt gesproken over die hemel, wordt ook gesproken over het hart. En wordt ook gesproken over het verborgene. En als je die woorden, je zou de bergreden ook kunnen lezen en steeds weer herlezen vanuit een paar trefwoorden. Bijvoorbeeld dat je steeds zegt, hoe wordt het woord hemel hier nou gebruikt? Hoe wordt het woord hart hier nou gebruikt? En dan ontdek je ook dat, met name in dat middendeel, er vaak gesproken wordt over onze Vader die in het verborgene is. We zijn gewend om God aan te spreken als onze Vader in de hemel. Dat leert Jezus ons ook, hè, in de bergreden. Maar Jezus zegt daar in dat centrum van de bergreden 1 keer Vader in de hemel. En hij zegt 6 keer Vader in het verborgene. Zouden hemel en het verborgene misschien niet veel dichter bij elkaar liggen dan wij denken? En zouden hemel en hart misschien ook veel dichter bij elkaar liggen dan we denken? Vind je de hemel niet in je hart? Is dat niet iets wat Jezus op zijn minst impliceert door zijn manier van spreken in de bergreden? Ga, wees nederig van hart, ga naar binnen. En daar is de Vader die jou in het verborgene ziet. Of aan het einde van dat centrum van de bergreden, 6 vers 19 tot 21, verzamel schatten in de hemel. Nou, we voelen vanuit de bergreden aan dat Jezus daar niet mee kan bedoelen. Je moet nou maar goed leven, dan krijg je later, straks in de hemel krijg je schatten of zo. Nee, verzamel schatten in de hemel. Dat betekent dat we nu al met dingen bezig kunnen zijn die hemelse waarde hebben, die eeuwigheidswaarde hebben. En die hemel is dus hier, Gods aanwezigheid, dingen die met Gods aanwezigheid te maken hebben. Je zou het kunnen vertalen naar bijvoorbeeld vrucht van de geest, hè, liefde, dat is echt hemels. En dan zegt Jezus, hè, verzamel schatten in de hemel, want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Hè, als je daar wat over loopt te mijmen, denk je, ja, waar je schat is, daar zal je hart zijn, schat in de hemel, hart, hemel, dat ligt wel heel dicht bij elkaar allemaal in de taal van Jezus. Dus dat is ook een spoor waar ik jullie wil aanreiken vanuit de bergreden, maar ook breder vanuit het gehele van de schrift. Dat wij de hemel niet plaatsen daar, ver weg, later. Op Hemelvaartsdag wordt het ook heel veel gezegd natuurlijk in preken. Het stond vanmorgen in de christelijke krant van Nederland, Nederlands Dagblad. Daar stond ook weer zo'n stukje. En de hemelvaart was geen ruimtevaart. Het is altijd een beetje ingewikkeld dat wij vaak beter weten te zeggen hoe het niet is dan hoe het wel is. Het is geen hemelvaart. Jezus gaat niet een soort ruimtereis maken om ergens uit te komen. En dat weten we dan niet zo goed. Want waar is nou de hemel? Die hemel is dus misschien dus veel dichterbij dan we denken. Verzamel schatten in de hemel. Waar je schatten, daar zal je hart zijn. Ik wil het even illustreren aan de hand van een citaat van een onbekende auteur. Vanuit die vraag, wat is nou de hemel en waar is nou de hemel? En dat boekje dat komt uit de 14e eeuw. En het heet De Wolk van Niet Weten. Alleen al een prachtige titel. De Wolk van Niet Weten. Ik moet ook een beetje aan de wolk van hemelvaart denken. Morgen zal in de meeste kerken wel Handelingen 1 vers 1 tot 11 gelezen worden. En Jezus steeg op en een wolk onttrok hem aan hun oog. En dan moet je bij die wolk niet denken dat dat was een toevallige, toevallig een bewolkte dag. Dus ja, dat is een bewolk. Nee, het is de aanwezigheid van God. De wolk is symbool voor de aanwezigheid van God. En in wezen is die wolk van hemel een wolk van niet. Wij weten niet waar Jezus, hij is misschien toch dichterbij gebleven dan we dachten. Hij werd in elk geval aan ons ogen onttrokken. Hij ging de vierde dimensie binnen. En daar kunnen wij als mensen niet zoveel mee, dus de wolk heeft dat verborgen. Nou, die wolk van niet weten, daar is een boekje over geschreven, een mystiek boekje. En dat boeit mij heel erg, maar ik kan me ook voorstellen, nou, mystiek, moeten we nou die kant op? Ja, misschien moeten we die kant wel een beetje op, ja. Wolk van niet weten. Ik lees het gewoon even voor. Omdat Christus nu eenmaal lichamelijk zou opstijgen en daarna op tastbare wijze de Heilige Geest zou zenden, daarom was het passender dat dit respectievelijk opwaarts en van bovenaf zou gebeuren dan naar omlaag en van beneden of voor en achterwaarts of naar links of naar rechts. Nog afgezien van deze gepastheid geloof ik dat het voor hem zelfs helemaal niet nodig was om naar boven of naar beneden te gaan. Zo kort is de weg. En dan gaan we iets verder. Immers de hemel is geestelijk gesproken boven even dichtbij als beneden. Achter even dichtbij als voor. Links even dichtbij als rechts. Zodat iedereen die oprecht verlangt in de hemel te zijn, er op hetzelfde moment geestelijk al is. Want de voornaamste en kortste weg daarheen wordt afgelegd door het verlangen. En niet op twee voeten. 14e eeuw, mystieke tekst, tenminste een tekst die spreekt over het geheim van Gods verborgen aanwezigheid. En met als hoofdgedachte, de hemel is niet een plek waar je naartoe moet gaan op je voeten, waarvoor je afstand af moet leggen, nee, de weg van het verlangen. Dat is de weg naar de hemel. Dus de weg van het verlangen om in Gods nabijheid te leven is de weg naar de hemel op aarde, het koninkrijk van God. Nou, ook hiervan geldt weer, ik probeer een paar dingen jullie op wat sporen te zetten. Dat je daar in je eigen geloof en je eigen denken ook misschien eens wat nieuwe wegen kunt bewandelen. Van wat is nou die hemel? Wat bedoelt Jezus daar dan mee? Dus meer als een uitnodiging om daarin ook zelf een weg te gaan. Hè? Ik geef je niet definitieve antwoorden, maar ik probeer hier wegen te openen waar je zelf verder ontdekkingen kunt doen. We gaan even een moment nemen om weer stil te zijn. Een lees-luister-leven momentje. Ik kies bewust even voor de allereerste zin van de bergrede. Ik heb al wel eens gezegd, als je de bergrede wil begrijpen, dan is de allereerste zin de sleutel. Je zou de hele bergrede eens kunnen lezen met steeds maar in gedachten. Het eerste wat Jezus zegt, gelukkig wie nederig van hart. Het vraagt nogal wat nederigheid van hart om je linkerwang toe te keren. Het vraagt nogal wat nederigheid om je huis binnen te gaan, waar niemand verder kijkt. En om daar in het verborgene de Vader te ontmoeten. Dat is niet iets om trots op te zijn of zo. Dus alles vraagt, dus je zou kunnen zeggen, die hele bergrede die wordt geopend als we begrijpen wat Jezus bedoelt met gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Ik heb daaronder de vertaling van de Bijbel in de gewone taal gezegd die mooi is. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Ik nodig jullie uit om even een paar minuten stil te zijn. Ik zal even ook een beetje piano spelen. En even tot rust te komen. En even deze woorden als de allereerste woorden van de bergrede op je af te laten komen. Wij gaan nog even aan de slag met vraag 17. U hebt nou even stilgestaan bij de allereerste zin van de bergrede, vanuit de gedachte dat daar vanuit alles begint te stromen, alles op gang komt. En ik wil nou nog even weer een wat grotere afstand nemen ten opzichte van die bergrede. Kijk, wat willen we nou met die bergrede? Wat is nou de functie van die bergrede? Wat is de toekomst van de bergrede voor kerk zijn vandaag, christen zijn vandaag? En dat formuleer ik in de vraag: wat wordt bedoeld met de bergrede als bergregel? Want zo zou ik eigenlijk de bergrede aan jullie mee willen geven als een bergregel. En dat een beetje vanuit de, eigenlijk een van de allereerste zinnen die bij deze cursus horen. Of een soort belofte, hè? Want wanneer kom je naar een cursus toe, dan wil je gaan weten, hè? Wat krijg ik eigenlijk in zo'n cursus, waartoe word ik uitgedaagd? Nou, hiertoe word je uitgedaagd: maak de stap van geloven op basis van leerregels naar dagelijks leven vanuit een leefregel. Dus ik wil eigenlijk even nog een keer stilstaan bij die beweging van bezig zijn met leerregels naar bezig zijn met een leefregel. Leerregels, dat focus je op overtuigingen. We hebben in de protestantse traditie een heel aantal belijdenisgeschriften. En daarin wordt onder woorden gebracht wat wij geloven. En daar is aan zich natuurlijk helemaal niks mis mee, want we kunnen ook niet zonder overtuigingen. Ook alleen al de gedachte, we moeten de bergreden als bergregels in, is al een overtuiging. Alleen, je kunt wel zeggen, van, je kunt in je geloven zo bezig zijn met overtuigingen. Met het moet allemaal kloppen, of het moet allemaal op een rij staan, of we moeten het wel zo zien en niet anders zien. Dat we een beetje vergeten dat christelijk geloof ten diepste gaat om een manier van leven. Dat hoort ook wel helemaal bij de Joodse traditie. In de Joodse traditie ging het echt om de manier van leven. Om de praktijk van het dagelijkse leven. Die stond centraal en niet allerlei theoretische beschouwingen over wie is God en hoe zit alles in elkaar. Dus die beweging, daarvan geloof ik dat het een heel belangrijke is. Ik geloof ook dat die beweging al een hele tijd gaande is. In de kerken of misschien wel wereldwijd ook in kerken. Dat we weer wat aan het ontdekken zijn dat, he, als we gefocust zijn op die overtuigingen, he, dat we elkaar al snel de tent uitvechten, omdat al onze overtuigingen nogal van elkaar verschillen. En als ik even naar mijn eigen kerken kijk, waarin ik predikant ben, dan zie ik dat natuurlijk ook een beetje gebeuren. He. Dus dat gaat alle kanten op met die overtuigingen. En dat kan ook heel veel onveiligheid geven, heel veel, wat gebeurt er allemaal? En ik geloof dat het juist dan heel belangrijk is om dat een beetje los te laten en terug te gaan naar datgene waar het volgens mij vanaf het allereerste begin om ging. Jezus heeft het er ook steeds over. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Niet gelukkig wie de juiste overtuigingen over God heeft, of de juiste overtuiging over het ontstaan van de wereld, of de juiste overtuiging, of waar je ook maar een overtuiging over kunt hebben. Nee, gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van hem. Gelukkig de treuren. Dus Jezus staat heel dicht bij het gewone dagelijkse leven waar we christen zijn. Nou, om dat iets meer invulling te geven, zou ik het willen hebben over de Torah van Jezus. In de eerste avond heb ik dat ook even gezegd. De bergrede is een van de 5 redenvoeringen in het Matthäus-evangelie. Dat Matthäus-evangelie is zeer zorgvuldig opgebouwd. Heel erg over nagedacht door Matthäus. Was een goede theoloog, Matthäus. Dat heb ik eigenlijk zelf nooit zo bedacht. Over Paulus kun je al snel zeggen, is een goede theoloog. Dat is natuurlijk, dat weten we allemaal al lang. Paulus was een stevige theoloog. Matthäus, ja, was een van de leerlingen, was eerst tollenaar geloven. Dus we halen het eigenlijk niet in ons hoofd om te denken dat dat misschien ook wel een goede theoloog geweest zou kunnen zijn. Die ook gewoon een goed evangelie heeft geschreven. Net zoals Paulus goede brieven heeft geschreven. We zouden het eens een tijdje kunnen wagen met de gedachte dat Matthäus, nou, misschien wel helemaal niet onderdoet voor Paulus. En dat we een tijdje zeggen, van, zoals je zou kunnen zeggen, in de protestantse traditie is de Romeinenbrief altijd heel erg belangrijk geweest. Nu eenmaal omdat Luther zijn nou, zijn diepste ervaring daaraan heeft opgedaan. Hij was op zoek naar een genadige God. En hij vond die genadige God door maar te mediteren over Romeinen 1, vers 16 en 17. Gerechtigheid van Gods, God wordt geopenbaard. En dat bleek, toen kwam Luther achter, dat was niet de gerechtigheid die hij moest volbrengen. Nou, het God had die gerechtigheid, die gaf die aan hem. Fantastisch natuurlijk, een geweldige vondst was dat voor Luther op dat moment. En daar is een hele beweging uit voortgekomen, heet de Reformatie. Er zijn reformatorische kerken uit de voorschijn gekomen. Dat is allemaal prima. Maar het is niet het laatste woord of zo. Waarom zou je niet een nieuw begin kunnen maken zoals Luther een nieuw begin heeft gemaakt door de Romeinenbrief te lezen? Waarom zou je niet een nieuw begin kunnen maken, juist in deze tijd, waarin er natuurlijk voor alles in beweging is in kerken? Waarom zou je niet een nieuw begin kunnen maken? We gaan Matteüs lezen. Of we gaan de bergrede lezen. Dus daar zijn we dan nu in het bijzonder mee bezig. Maar ik trek het even iets breder. Dus de bergrede is de eerste van die vijf toespraken. Dus we zouden dan al die vijf toespraken ook echt moeten gaan lezen. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik dat nog niet zo op die manier gedaan heb. Dat zou mooi zijn. Matteüs 5 tot 7 lezen. Matteüs 10 lezen. Matteüs 13 lezen. Matteüs 18 lezen. Matteüs 24 en 25. Dat zijn de Tora van Jezus. De vijf boeken. De vijf redenvoeringen van Jezus. En Matteüs maakt ermee duidelijk. Het is allemaal prima. Mozes. Vijf boeken van Mozes. Maar nu is Jezus er. En nu is het de Tora van Jezus. En de eerste rol is de bergrede. Dus misschien kunnen wij op weg naar een, wat ik maar even noem, een Matteaans christendom. Dus niet een Paulinisch christendom. Je zou kunnen zeggen dat de protestantse traditie toch een soort van Paulinisch christendom is. Heel sterk gestempeld door de brieven van Paulus. En ik wil daar dus niet zeggen dat het slecht is of fout. Maar het is een van de mogelijke wegen. Het zou spannend, fascinerend kunnen zijn om te zeggen, laten we het met de Matteüs-evangelie doen. Helemaal aan het einde van de middelste reden, dat is Matteüs 13, dus je hebt vijf redens. Dus de eerste is de bergrede, de laatste gaat over de laatste dingen. En de middelste gaat over al die gelijkenissen van het koninkrijk. En die eindigt dan met vers 52. Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En ik las bij iemand die zei van, dat is een, Matteüs beschrijft eigenlijk zijn, het is iets wat Jezus zegt, maar Matteüs is natuurlijk ook aanwezig in zijn evangelie wat hij aan het schrijven is. Dit is eigenlijk het profiel van Matteüs. Matteüs is in het schrijven van het evangelie bezig om oude en nieuwe dingen tevoorschijn te halen. Nou, andersom, de volgorde, nieuwe en oude dingen tevoorschijn halen. Wij zouden vandaag nieuwe dingen tevoorschijn kunnen halen door ons eens te focussen op dat Matteüs-evangelie met daarin een prominente rol voor de bergrede. Dus als we zoeken naar vernieuwing van de kerk, dus ik trek het even iets breder dan vernieuwing van ons persoonlijke leven, maar als we op zoek zijn naar de vernieuwing van de kerk, dan zouden wij dat eens kunnen wagen met hoe het Matteüs-evangelie ook wel eens genoemd wordt, een nieuw evangelie voor een nieuw volk. Matteüs evangelie was niet het eerste evangelie wat geschreven werd. Dat was het Marcus evangelie. Waarschijnlijk bestonden de andere evangelie al. En toen kwam Matteüs daar nog overheen met een nieuwe evangelie. Het vierde evangelie. Hoewel het dus het eerste geworden is in het Nieuwe Testament. Voor een nieuw volk. God maakt een nieuwe gemeenschap. Dus Matteüs reikt in zijn evangelie nieuwe taal aan. Hij haalt nieuwe en oude dingen tevoorschijn uit de schat. Matteüs reikt nieuwe taal aan voor de kerk van vandaag, verlossend en bevrijdend als de taal van Jezus. Dat is een citaat van Bonhoeffer. Bonhoeffer heeft daar een keer over geschreven dat hij verlangde naar de dag dat er nieuwe taal zou worden gesproken. Bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus. En misschien moet ik ook zeggen, de taal van Paulus. En nogmaals, ik bedoel dus niet dat het allemaal onzin is. Ik heb Paulus geciteerd, ik ben ook een fan van Paulus. Maar ik ben nu net even een iets grotere fan van Matteüs. En dat moet nog even een tijdje er mogen zijn. Dus dat we door ons te concentreren op dat Matteüs-evangelie en de nieuwe taal die we daarin aangereikt krijgen en die we als nieuw kunnen gaan lezen. Want we hebben Paulus gelezen. En we gaan nu een tijdje Matteüs lezen. Ik vind het ook prima dat er hier iemand naast komt staan. Dat zou Stefan Paas bijvoorbeeld kunnen zijn. Die zou u kunnen zeggen, jongens, we gaan de eerste brief van Petrus gaan we lezen. Heeft hij namelijk ook gezegd. Net zoals Luther de Romeinenbrief prominent naar voren heeft geschoven. Zo heeft Stefan Paas gezegd, met het oog op de kerk in de missionaire tijd, zouden wij de eerste brief van Petrus weer eens moeten gaan lezen. Vind ik ook helemaal prima. He, dus ik zeg hier niet, dit is de enige ware weg die we nou moeten gaan. Maar goed, jullie zitten hier nou eenmaal en ik sta hier nou eenmaal. Dus Matthäus, bergrede. Nog één stapje verder. Wat wordt bedoeld met de berg? He, dus ik versmal het nou weer even naar de bergrede toe. Wel, dus tegen de achtergrond. Ik heb dat geleerd van een collega van mij. Mijn collega Dick Welving, die staat in Amersfoort West. Ik heb toevallig, het is vandaag woensdag, gisteren nog met hem hier ook uitgebreid over gesproken. Omdat we allebei daar dezelfde verlangen delen. Dat we herontdekken hoe belangrijk het is om die bergrede van Jezus prominent weer in het midden van de gemeente neer te leggen. En tegelijkertijd te zien dat de bergrede ook maar onderdeel is van de Torah van Jezus. Namelijk die 5 redenvoeringen. Stel je voor dat je de kerk en het onderwijs in de kerk en het catechetisch onderwijs, dat je dat allemaal zo opnieuw zou doordenken vanuit het Matthäus-evangelie, vanuit de Torah van Jezus. Nou, nog een keer, wat wordt bedoeld met de bergrede? Even weer versmallen, naar de, als bergregel. Dat is een beetje monastieke invoeren in dit verhaal. We hebben eeuwenlang de kloosters gehad en de kloosters maken weer opgang. Er zijn veel kloosters die op sterven na dood waren en die weer aan het groeien zijn. Er zijn kloosters die zijn afgestoten en zijn door protestanten opgepakt. Die maken er een mooi project van. Daar zijn de protestanten dan weer goed in. Dat doen ze bijvoorbeeld met Nieuw-Sion. Dat is geweldig mooi wat er allemaal gebeurt. En dus je ziet dat er een honger is naar wat in kloosters gebeurd is en wat we in de protestantse traditie wat zijn gaan missen. En dat betekent dat we opnieuw zoeken naar wat was nou zo uniek voor dat kloosterleven. Nou, het unieke was dat er werd geleefd volgens een regel. Die hadden geen belijdenisgeschrift, die hadden een regel. Leef zo, want dan kun je dicht bij Christus leven. Nou, de regel van Benedictus, die komt uit de 6e eeuw. Dat is een vrij lange regel met heel veel voorschriften, hoor. Dus daar word je ook niet altijd echt vrolijk van. Maar het is een regel die bedoeld is om een oefenschool te zijn voor het leven met Christus. Een leerschool, zo noemt Benedictus die regel. Dit is een leerschool, een oefenschool voor beginnelingen. Voor mensen die de eerste stappen willen zetten op de weg van het leven met Christus. Het eerste woord van die regel is luister. Luister, mijn zoon. Nou, bijna net zoals met de bergreden. Gelukkig wie nederig. Hè? Dus eigenlijk moet je er heel lang bij stilstaan om dat tot je door te laten. Dat is ook zo met die regel van Benedictus. Dat luister, wat helemaal voorop staat, dat moet je echt tot je door laten dringen. Luister, een luisterend leven leiden. Altijd maar afgestemd willen zijn op de stem van God. Misschien ook wel een echo van Deuteronomium 6. Hè, waar het Joodse volk leert zeggen, dag in dag uit. Luister, Israël. De Heer onze God, de Heer is de enige. Dat woord luister. Dat is een regel uit de 6e eeuw. Het is een eigentijdsere regel. Het is een paar decennia oud nou. Van de Northumbrian Community. In Schotland. Is wat korter. En vaak vatten ze de regel volgens welke ze willen leven samen in deze 2 woorden. Gewoon 2 woorden. Kwetsbaarheid en beschikbaarheid. Dus dat je kunt je verbinden met een regel als manier van leven dus. En niet als manier van denken. Als een manier van leven. Kwetsbaarheid en beschikbaarheid. Er wordt wel wat uitwerking aangegeven, maar ik geef het nu even als illustratie van. Naar zoiets zijn veel christenen misschien ook wel op zoek. Een regel aan de hand waarvan je kunt leven. Een monastieke regel. Nou, zo zou ik een pleidooi willen voeren voor de bergrede. We hoeven dus niks nieuws te bedenken. Het is er al, de bergrede van Jezus. Alleen, we moeten alleen nog leren zien dat dat een regel is, à la de regels die in de kloosters voorkomen. En we noemen die de bergregel of eventueel de Galileese leefregel. Dat is in Galilea uitgesproken. Leidraad voor het leven in Gods nieuwe wereld. Dus dat je een tijdje zegt van nou, prachtig allemaal, belijdenisgeschriften, prachtig allemaal, brieven van Paulus, prachtig allemaal wat we allemaal meegekregen. Geen kwaad woord erover, maar soms is het goed om eens een nieuw begin te maken. Bergregel. Vanuit de overtuiging dat een betere wereld bij Jezus begint. En dat wij uitgenodigd worden om daarin mee te bewegen. Dat is eigenlijk een soort van uitnodiging. Ook denk er eens over na of praat er eens over door. Wat gebeurt er eigenlijk als we zeggen, laten we nou eens van leerregels naar een leefregel gaan. Wat heeft dat voor gevolgen voor mijn eigen geloofsleven? Wat heeft het voor gevolgen voor kerk zijn vandaag? Ik hoop dus van harte dat de bergrede van Jezus daar een centrale rol in gaat spelen. We moeten echt gaan afronden omdat het 10 uur is. Ik heb op de laatste dia nog een vraag 18 staan. Hoe nu verder? Hè? Hoe moeten we nou in de vrede verder? De cursus is voorbij. Wat nu? Weet ik ook niet precies. Ik weet wel dat de bergrede zich elke dag aan jou aanbiedt. Om te lezen, naar te luisteren. Of er is één uitspraak. Hè? Gewoon tenslotte even 3 concrete dingen, lees, luister, leef de bergrede. Laat het gewoon een dagelijkse praktijk worden. Elke dag even iets uit de bergrede tot je nemen. En er een beetje op vertrouwen dat de geest daar doorheen werkt. Er gebeurt echt wel wat dan. Dat kun je niet echt van dag tot dag zien, die verandering. Maar je mag erop vertrouwen dat er wat gebeurt. Kies voor christelijk geloven als participeren in Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Geloof is niet dat je een heleboel overtuigingen op een rijtje hebt. Geloof is dat je meedoet in die beweging van God in deze wereld. Jezus heeft er een totaal nieuw begin meegemaakt door zijn opstanding. En heeft het op een overweldigende manier ook voor ons mogelijk gemaakt door de uitstorting van de Heilige Geest. En ook een praktische, kies bijvoorbeeld 3 uit. Ik noemde net even die 2 woorden van de Northumbrian Community. Kwetsbaarheid en beschikbaarheid. Zo zou je ook kunnen zeggen, ik kies 3 uitspraken uit de bergrede. En je kunt gewoon ook zelfs biddend vragen aan God. Hey, wilt u mij laten zien welke 3 uitspraken dat zijn? Die wil ik gewoon een tijdje echt in mijn hart meedragen. In het vertrouwen dat God daardoorheen vernieuwend in mijn leven aan het werk wil zijn. En daarmee ronden we de cursus af. Wat vind je ervan, Menno? Ik denk, ik moet zo weer naar huis. Ja. Mooi. Ja, ik heb het graag gedaan. We gaan zo nog zingen, hoor. En ik heb ook begrepen dat iemand van de organisatie nog even naar voren komt. Als laatst na het zingen gaan we helemaal doen. Op de dia zie je dit al staan. Dat kun je nu tussendoor nog even doen. Je mag het ook thuis doen. Neem het vooral ook mee naar huis. En laten we inderdaad samen nog staande zingen. Het is een gebedslied. Heer, wijs mij uw weg. Ik vind het een prachtig lied. En als je daar ook de weg van de bergrede in je achterhoofd houdt, dan zingt dat denk ik heel mooi. Zullen we dat samen zingen? Staande.
Ja, Jos, drie avonden sta jij hier op het podium ons iets te leren over de bergrede. En wij als Lerenhuis vinden dat niet vanzelfsprekend. We vinden het heel tof dat je zegt, ik wil een bijdrage leveren. En dat heb je volgens mij goed gedaan. En wat ik mooi vind is dat je passie er ook in zichtbaar is. Doseren en ons iets leren. Namens het leerhuis, als klein gebaar, maak je ook er gelukkig mee, denk ik. Een mooie bos bloemen. Hij doet het nog niet. Ja, ook jullie bedankt voor je komst. Het is ook zo rot als Jos hier alleen staat of wij iets organiseren en er komt niemand. We zijn ondertussen als leerhuis een beetje bezig al met een programma voor na de zomer. En we hopen dat het net zo mooi wordt als afgelopen jaar. En Jos heeft alweer aangeboden om daar ook iets in te gaan doen. Dus hou de website in de gaten of Jos de tijdlijn. Want ik neem aan dat je zelf ook wel weer een beetje promo gaat doen als het eenmaal zover is. Dan zijn jullie zeker weer van harte welkom. Dank ook voor jullie bijdrage in de Zwarte Mandjes. Ik had ze willen noemen aan het begin van de avond, ben het vergeten. Maar ik zag net beneden dat jullie wel iets gegeven hebben. Mocht je wat meegenomen hebben, dat vergeten. Hij staat nog in de loop naar buiten in het halletje. Er mag nog wat in. We gebruiken dat geld om nieuwe sprekers in te huren volgend jaar. Of bosjes bloemen voor Jos te kopen. Dus het komt niet in ons eigen... Wel thuis, het is nog heerlijk mooi. Je kan ook nog hiervoor in het park neerstrijken volgens mij.